Goedemorgen allemaal. Ik was eigenlijk een beetje blij deze morgen toen ik zag dat er met een techniek zo het een en het ander verkeerd liep. Ik zeg, allez, het is niet alleen bij ons. Dus zoals u ziet, ik ben een beetje gemoderniseerd. Bijbel vervangen door een tablet. Maar ik heb toch alles op papier gezet. Dat heeft geen batterijtjes namelijk. Ik had mij een paar maanden geleden heb ik mij terug op Facebook gezet. En je sluit je dan aan bij een aantal christengroepen. Messiaanse christenen, christen voor Israël, christen voor de eindtijd, eindtijd christenen. En ja, ik ben iemand die heel graag leest. En ik lees dat dan allemaal door. En ik moet eerlijk zijn, ik wier een klein beetje zot van. Gek van, met goede woorden. En ik wou dan op de site van CIP, ik weet niet of je dat kent, een Nederlandse site, en daar stond dan al een hele artikel. En die had dan een artikel geschreven over de katholieke kerk, dat het toch allemaal zo slecht nog niet is. Dat het nog wel meevalt eigenlijk. En als ik dan een beetje terugkijk naar mijn opvoeding, dus eigenlijk elke paus, van als ik 6 jaar ben, dus elke paus die al in Rome geweest is, is altijd al de antichrist geweest. In de tijd toen Barack Obama in Amerika verkozen was, dan zeiden heel veel christen, dat is de antichrist. Nu is het Trump. Hij heeft ook al de naam antichrist gekregen. En ik besef heel goed dat we in de eindtijd leven. Dat besef ik heel goed. Maar als ik zo een beetje kijk, man, wat is het verwarrend. En ik stelde mij zo zelf de vraag, waar gaat het nu eigenlijk allemaal over? Wat is nu belangrijk in u en in mijn leven? Wat zijn de dingen waar ik moet op letten? Want er is zoveel dat je hoort. En ik ben dan eigenlijk in Matthäus 24 terechtgekomen. Dus, en dat gaat inderdaad, dus toen de apostelen vroegen, Heer, waar gaat het nu eigenlijk allemaal over? Waar moeten we nu op letten als christen? Als het op zijn einde loopt. Wat is nu belangrijk? En de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen en hij spreekt ook in gelijkenissen. En ik wil beginnen in Matthäus 24, vers 45. En daar staat... Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven. Zalig de slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zal zeggen, mijn Heer blijft uit en hij zal beginnen zijn medeslaven te slaan en met dronkaard zal eten en drinken, dan zal die Heer komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen, daar zal het geween zijn en tanden geknars. Daar begint de Heer Jezus mee. En voor degenen van jullie die zo een beetje de ETS-cursus gevolgd hebben, als je zo een beetje kijkt, dus Matthäus, dat was een Jood, en die schrijft volgens de Joodse traditie. Dus hij begint zijn verhaal, en dan in het midden van het verhaal, dan is het belangrijkste, en dan bouwt hij het verhaal weer af. Dat eigenlijk in de Joodse traditie vind je het zo altijd. Dus bij ons is het anders. Wij werken naar het hoogtepunt toe, op het laatste. In de Joodse geschiedschrijving is dat anders. Dus het begint met een verhaal. In het midden van het verhaal vind je het belangrijkste. En dan wordt het afgebouwd. En dus de Heer Jezus begint eerst met die slaaf. En dan gaat hij verder in het verhaal. Dus wij hebben natuurlijk hoofdstukken. Maar u moet dat bekijken. Dus de Bijbel is geschreven zonder versen en zonder hoofdstukken. Dus u moet het bekijken als één verhaal. En dan gaat de Heer Jezus verder, in Matthäus 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een roep, de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al de maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom die gereed waren en gingen met hem de bruiloftzaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wacht dan, want gij weet de dag nog het uur. En dan verder, als je nog verder leest, dan krijg je de gelijkenis van de talenten. U kent het wel, de ene krijgt 10 talenten, de ander krijgt 5 talenten en de ander krijgt 1 talent. Die met zijn 10 verdubbelt ze, met 5 verdubbelt ze ook en die met 1 talent steekt het in de grond en verdubbelt niks. Maar u moet het bekijken als 1 verhaal. In Matteüs 24 begint de Heer te spreken over de eindtijd. En spreekt profetisch over de dingen die staan te gebeuren en geeft gelijkenissen. En de reden dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt, geeft hij zelf in Matteüs 12, vers 10. Want daar staat, en de discipelen kwamen tot hem en zeiden, Heer, waarom spreek gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Geheimenissen, het woord is al gevallen, geheimenissen. Matteüs 13, vers 34, daar staat, dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen, en zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen is gebleven. U kunt dat ook terugvinden in de profeet Hosea, vers 12, vers 10. En ik vroeg me nu eigenlijk af voor mezelf, Heer, waarom spreekt u nu eigenlijk in gelijkenissen? En waarom meerdere gelijkenissen, dus van de slaaf, de maagden, de talenten, om eigenlijk toch hetzelfde te zeggen? En wat is het dan dat eigenlijk verborgen is sinds de grondlegging der wereld? Wat is dit geheimenis? Die geheimenis, dat vindt u in Efeziërs 3. Dus het is eerst een beetje een bijbellezing. Efeziërs 3. Mij verreweg, de geringste van de heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen dat Hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Hier zegt eigenlijk de apostel, kijk, dat is het geheimenis. Voor de grondlegging der wereld heeft God ons gezien. Zijn gemeente, zijn bruid, dat zijn wij. Voor de grondlegging der wereld. Dus we waren er nog niet, de wereld was er nog niet. En toch heeft God ons gezien. Zijn vreugde. Maar het is natuurlijk evident als wij die gelijkenissen lezen, dat geheimenis, dat we het mogen toepassen op de gemeente. Op ons, persoonlijk. En ik vermoed dat dat gesprek dat de Heer Jezus voerde met zijn apostelen, dus heel moeilijk te begrijpen was. Want toen de Heer Jezus dat vertelde aan zijn apostelen, was hij nog niet gekruisigd, was hij nog niet opgestaan, was hij nog niet in hemel gevaren. Dus ik kan me zo goed voorspellen dat die apostelen zeggen, ja, over wat gaat het nu eigenlijk? Maar wij staan erachter, wij weten dat Jezus Christus gekruisigd is. We hebben het juist gevierd. We hebben het herdacht. Wij weten dat hij uit de dood is opgestaan. En wij weten dat hij ter hemel is opgevaren. En wij weten dat hij aan de rechterhand van God in de hoge zit. Dus wij weten het. Dus wij begrijpen die gelijkenissen. En wat hebben die ons te vertellen nu, de dag van vandaag, aan ons? Hier in Matteüs 24, vers 43, spreekt de Heer over slaven. Een slaaf, aangesteld in zijn volk. En hij zegt, een slaaf, dat begrijpt u allemaal, dat is een dienstknecht. Iemand die iets moet doen. En wij zijn slaven van Jezus Christus. Misschien denken wij dat wij allemaal zo belangrijk zijn, maar eigenlijk zijn wij slaven van Jezus Christus. God, we zijn kinderen van de Vader, maar eigenlijk als wij
beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft, zijn wij dienstknechten van Jezus Christus. Daarom zijn wij in deze gemeente geplaatst. Mensen die hem toebehoren, dat zijn wij. Wij behoren Jezus Christus toe. Bedienden, medewerkers, kinderen, noem het maar op. Eigendom van de Heer Jezus, eigendom. En wij hebben onze plaats gekregen in deze gemeente, in deze kerk. Dus u behoort niet tot de gemeente van Geersbergen, daar behoor ik bij. Maar u behoort tot de gemeente van Halle. Daar heeft God u een plaats gegeven. En daar zegt God tegen u, kijk, ik plaats jullie daar en daar mogen jullie je dienst vervullen. Een dienstknecht. Dus, en de verstandige slaaf, en ik veronderstel dat jullie allemaal verstandige slaven zijn, dus jullie geven op tijd voedsel op zijn tijd. Voedsel aan mensen. En dat voedsel wil niet zeggen dat je van voren moet komen staan en dat je allemaal moet komen preken. Dat is de bedoeling niet. Maar als je iemand ziet huilen en je gaat er naartoe, en je legt een arm op zijn schouder, en je huilt met hem mee, dat is voedsel geven. Of iemand die dik in de miserie zit en je gaat erbij, en je spreekt een woord van wijsheid, dat is voedsel geven. Of in de collecte steken. Het is een vorm van aanbidding, maar het is ook voedsel geven. Want ik weet dat dat gebruikt wordt voor goede dingen. Voor mensen die het nodig hebben. Voedsel geven. Elk op zijn manier. Want dan kom ik op die laatste getuigenis. De een heeft 10 talenten gehad, de andere 5 en de andere 1. Ik heb maar eentje gehad. Het is daarom dat ik hier sta te preken, maar eentje gehad heb. Maar jullie zijn toehoorders, jullie hebben er 10 of jullie hebben er 5 gehad. Want jullie moeten het onderscheid maken wat dat ik zeg, of dat het goed is of slecht. Dus jullie verantwoordelijkheid is veel groter. Onthoud dat altijd goed. Toehoorders zijn verantwoordelijk voor hetgeen dat ze horen en wat ze ermee doen. Ik zal natuurlijk rekenschap moeten afleggen bij God over hetgeen dat ik natuurlijk zeg. Want dat is mijn probleem. En bij die slaven zijn er natuurlijk ook moeilijke gasten tussen. Die gaan drinken en die gaan vechten, die gaan ambetant doen. Iedereen heeft zijn persoonlijke verantwoordelijkheid met de gaven die God hem gegeven heeft en wat doe ik ermee in de gemeente. Dat is jullie verantwoordelijkheid. En één ding dat viel mij op, die slechte slaaf die zegt, wow, mijn heer blijft weg. Hij keek niet naar de toekomst. Ik weet dat wij zijn mensen. Ik rij ook graag met een auto, ik heb ook graag een huis en ik verwarm mijn huis ook graag. En s'avonds heb ik ook graag mijn patatjes met mijn bustiksje. Ik heb dat ook graag. Ik ben een mens, ik heb die dingen nodig. Maar de Bijbel staat er bol van dat wij hier op aarde geen blijvende plaats hebben. Wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners. We zeggen het gemakkelijk, maar we gedragen er ons niet altijd naar. En dat is ons probleem, ons menselijk probleem, dat we soms vergeten dat er ons iets anders te wachten staat. Er is in deze morgen ook al op gewezen. Onze toekomst is anders, niet aards. Mijn Heer blijft weg. En ik moet eerlijk zijn, soms denk ik dat ook wel een keer. Ik zeg dat natuurlijk niet, want als je achter het preekgestoelte staat, dan zeg je niet, mijn Heer blijft weg. Maar ik kan u verzekeren, als ik soms een keer slecht gezind ben, en mijn kinderen doen niet altijd wat ik vraag, dan kan ik mij soms een deftig ambetant maken. En dan vergeet ik het, mijn Heer. Dan zeg ik zo, ik zeg het niet luid op, maar ik denk het soms wel. Mijn Heer blijft weg. Ik ben man en mens hoor, van gelijke strekking. Ja, mijn Heer blijft weg. Dus je hebt goede slaven en je hebt slechte slaven. En de slechte slaaf zegt vaak, mijn Heer blijft weg. En dat is heel vaak omdat wij zo kijken. Zo. En dat we vergeten naar boven te kijken. Onze werkelijke toekomst. En dan komen we tot de 10 maagden. Eigenlijk het belangrijkste. Dus we beginnen met die slechte slaaf. De 10 maagden. En dan zakken we af naar de talenten. Dus eigenlijk de 10 maagden. Daar wil de Heer Jezus iets heel belangrijks mee zeggen. Aan ons. Aan zijn gemeente. Ik weet, Matthäus is iemand die specifiek voor de Joden heeft geschreven. Dus hij wou eigenlijk aan de Joden duidelijk maken. Kijk, die Jezus Christus is een Messias. Maar ook aan ons, aan zijn gemeente, aan zijn kinderen, wil God door de Bijbel ons iets zeggen, iets belangrijks zeggen. En de 10 maagden, dat is, voor mij was dat heel duidelijk. Dat is een beeld van de gemeente die uitgaat zijn bruidegom tegemoet. Dat zijn wij, wij als gemeente. Zijn gemeente, dus de plaatselijke gemeente, is natuurlijk veel groter de gemeente. Als je daar Geersbergen bij pakt en je pakt er Aals bij en je pakt er dan Zottegem bij, dat is een Pinkstergemeente, maar die mogen er ook wel bij hoor. Pinkstergemeenten mogen er ook bij van mij. En de protestantse kerken mogen er ook bij. Die gemeente is veel groter, die is wereldwijd. En als gezamenlijk mogen wij op weg gaan de Heer tegemoet. Alle lampen branden. Bij die markten ook, hè, die lampen branden. Ze gaan allemaal de Heer tegemoet. En nu zitten we in een stukje geschiedenis. U weet natuurlijk, toen de Heer Jezus opgenomen is in de hemel en de Heilige Geest is nedergedaald, dan begint het verhaal van de gemeente. Dan begint ons verhaal eigenlijk. Dan ontstaat de eerste gemeente. En gedurende 3,5 eeuwen gaat het heel goed. De kerk groeit, desondanks vervolging. Die keizers in Rome die hebben daar van alles uitgestoken om die christenen kapot te krijgen. Het is niet gelukt, de kerk is gegroeid. Heel sterk gegroeid. De kerk groeide, desondanks vervolging. En die kerk die verwachtte Jezus Christus uit de hoge. Ze verwachten een heiland. Gedurende 3,5 eeuw hebben ze verwacht. En dan, helaas moeten we zeggen, wordt het christendom de staatsgodsdienst. Gedaan met vervolging. En laat ons eerlijk zijn, van dan af loopt het verkeerd. De kerk heeft zijn wortels diep in de aarde geslagen. En het is eigenlijk een instituut en instelling geworden. En het begint af te kalven en het begint af te kalven. En natuurlijk, Satan maakt daar dankbaar gebruik van. In 650 ongeveer plus minus, dan start de islam. En eigenlijk, dus als je ziet, Azië, dat was eigenlijk een christelijk bolwerk, is volledig veroverd geworden door de islam. Het christendom was daar dood weg. Finito. Gedaan. En dat komt omdat de kerk niet levend meer was. Omdat ze die heiland niet meer verwachtten uit de hoge. Dat ze niet meer wandelden door de geest. Het was kerk geworden. Instituut. Het leefde niet echt meer. In de landen waar dat het evangelie eerst verkondigd werd, daar zaait Satan natuurlijk zijn anti-Joodse en christelijke religie, islam. En de kerk raakt ook verscheurd. De Rooms-Katholieke Kerk raakt verscheurd in de jaren 1056. Dan wordt de Rooms-Katholieke Kerk verscheurd in de Rooms-Katholieke Kerk die wij kennen en de Oosters-Orthodoxe Kerk. Ook al een keer verscheuring. En dan zou je zeggen, ja, maar ja, er moet toch iets veranderen, hè. 500 jaar later, en 500 jaar is lang, hè. Dan pas komt er een bepaalde meneer Luther en die zegt, hela, dat kan niet. We moeten ons weer richten op het ware evangelie. Het ware evangelie, wat is nu belangrijk? Luther had van alles geprobeerd om vrij te komen van zonde, om vrij te komen van dat rusteloze gevoel van ik deug niet voor God, God is heilig, ik deug niet. En dan komt hij inderdaad, sola gratia, enkel de genade. Luther kwam daarop. Enkel behouden door de genade. Kun je je voorstellen dat het 500 jaar, bijna 500 jaar geduurd heeft, tegen dat de christenheid weer snapte dat het om de genade droeg. Ondertussen zijn er wel mensen geweest die een stukje van de Bijbel vertaald hebben, die het wel goed wouden doen, maar die zijn eigenlijk vervolgd tot de Rooms-Katholieke Kerk en eigenlijk afgeslacht. Dat was de kerk. Maar mij stond voor, alleen van 1056 tot Luther, dus 500 jaar. Waarom wacht God zo lang om weer de mensheid te zeggen, kijk, enkel behouden door genade? Want 500 jaar is lang, hè. Maar ik denk dat dat te maken heeft met Gods genade. Dat hij zegt, kijk, ik geef jullie tijd. Ik geef jullie kans om bij mij te komen. Om over na te denken. Wat dat ik bedoel met mijn woord. En gelukkig in 1517, met de reformatie. We leven nu in het Lutherjaar, dus eigenlijk herdenken we het Lutherjaar. Heel belangrijk. Maar eindelijk wordt de Bijbel vertaald in een begrijpbare taal, volledig. En Bijbellezen wordt heel belangrijk. Ik moet eerlijk zijn, we gaan soms zo vlug om met onze Bijbel, we leggen hem in de kast, maar ik kan u verzekeren, om dat te mogen doen, die Bijbel te mogen lezen, daar is veel bloed voor gevloeid. Maar helaas, zoals weer iets, als God een opening geeft en weer zegt, kijk, jullie zijn enkel behouden door de genade. En hij geeft dat aan de mens, aan de christenen. Helaas verknoeien we het weer heel snel. Talrijke scheuringen zijn ontstaan binnen het protestantisme. Gelukkig, het protestantisme verspreidt zich ook door heel Europa en eigenlijk door heel de wereld. Ondanks vervolging door de katholieke kerk. Maar weer spijtig, wat het zo mooi begint, het protestantisme, de Bijbel wordt vertaald en er wordt gezegd, enkel behouden door genade, begint de religie die daaruit voortgevloeid is, toch weer te twijfelen aan de waarheid van de schrift. Ongelooflijk toch, hè? Ongelooflijk toch hoe dat wij als christenen in elkaar zitten. We denken soms heel veel over onszelf, maar we zijn genaar beter. Ongelooflijk hoe dat we soms waarheid in vraag stellen. Het protestantisme heeft dat ook gedaan en zijn beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. En als de christenen beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel en hij verliest zijn zicht op de komende Christus, dan zegt de Satan, yes, ik ken ze. Ik begin met problemen weer te zaaien. En dan in de 17e tot 18e eeuw geeft God weer licht. Weer zijn genade. Weer zijn genade. Dan zeg ik, allee jongens, denk er toch eens over na. En in die eeuwen, 17e, 18e eeuw, waren de meeste godsdienstoorlogen uitgevochten. Het ging tamelijk, maar was een relatieve godsdienstvrede. Maar toch deed weer iedereen, om bij de manier van de profeten te zeggen, iedereen deed goed wat goed was in zijn ogen. We maakten er zoiets van. De katholieke kerk was een instituut geworden. Laat ons eerlijk zijn, de protestantse kerk was ook een instituut geworden. En nog steeds waren we de blik op de komende Christus kwijt. In het protestantisme hadden we wel ontdekt, behouden door genade, heel belangrijk. Maar dan in die eeuwen geeft God weer. Door zijn genade geeft hij weer een inzicht in de Bijbel. We zijn aanbeland in de jaar 1850. En in de vergelijking slapen alle 10 de maagden. Ze slapen allemaal. Allemaal in slaap gevallen. De kerk is het zicht op de wederkomst van de Heer Jezus duidelijk verloren. En zijn aardse instituten geworden. En toch, te middernacht klinkt de stem. Hij komt, de bruidegom komt, de bruidegom komt. En in de jaar 18, in de 18e eeuw, begin 19e eeuw, is voor mij de eeuw van de verlichting waar dat wij die roepstem gehoord hebben weer. Hij komt. Want dan ontstaat eigenlijk, laten we zeggen, de evangelische godsdienst, waar dat wij ook een voorvoegsel van zijn. Het evangelicale geloof is ontstaan. Er is weer zicht gekomen op de genade, behouden door de genade alleen. Er is weer zicht gekomen op Jezus Christus, komt terug. Het is een werkelijkheid. Mensen zijn de profetieën gaan beginnen te studeren. En er is nadruk gelegd in de 19e eeuw door de Pinkstergemeente, want ze zeggen, ja maar, genade alleen, de wederkomst van Christus, maar ook de Heilige Geest is belangrijk. De drie dingen zijn belangrijk. En dat zou de gemeente moeten zijn. En wat heeft dat nu aan ons te zeggen in 2016? Broeders en zusters, ik spreek niet graag over ingewikkelde dingen. Als u ingewikkelde dingen wilt horen, dan moet u een theoloog vragen. Dat ben ik niet. Ik ben een elektriker. Maar met gans dat internetgedoe en al die verschillende theorieën en al die verschillende gedachten, en ze hebben allemaal de Bijbel in de hand hoor. Soms heb ik zo de indruk dat een Bijbel, een boek is vol met toverspreuken. Ze gooien zo spreuken naar je hoofd. En zo is het. En zo is het. En dan heb ik zoiets van, als gewone mens, dat ik zeg, ja maar, Heer, wat is nu belangrijk? Wat wilt u nu zeggen door uw woord aan mij? Wat is nu voor mij belangrijk? En dan heb ik, voor mij heb ik daaruit 3 puntjes gehaald. 3 puntjes maar. Simpel. En ik hoop als u daarmee naar huis gaat, dan hebt u heel veel vastgehouden. Dat is, blijf uitzien naar de komst van Jezus Christus. Hij komt. Hij komt terug. Hij laat ons niet in de steek. Hij komt. Absoluut zeker. Jezus Christus komt terug. Hij komt. Hij komt ons al. Hij komt zijn gemeente al. Wanneer, dat is niet belangrijk. Voor de grote verdrukking, tijdens de grote verdrukking, na de grote verdrukking. Maakt mij niet uit. Het maakt mij niet uit. De bruidegom komt zijn bruid halen. En ik maak deel uit van die bruid. Er zijn veel theorieën rondgebouwd en iedereen heeft er zijn eigen mening over, maar één ding, dat hou ik vast. Hij komt mij halen. Daar houdt mij aan vast. Laat je niet misleiden, is ook zo belangrijk. Want al die theorieën, die kunnen je in verwarring brengen. Die kunnen je in verwarring brengen. Omdat, spijtig genoeg, we zijn mensen en we zondigen soms. En Satan, dat is de kraken om ons aan te spreken op onze zonden. En dan begin je te twijfelen. Want vergeet niet, in de jaren dat het evangelicale geloof is ontstaan, zijn ook de Jehovah-getuigen ontstaan. Zijn ook de Mormonen ontstaan. Is Darwin begonnen met zijn leer. Dus God geeft licht en de Satan geeft duisternis. Maar dat is nu ook zo. Als wij met heel ons hart verlangen naar de komst van Jezus Christus, dan geeft Satan een stuk duisternis in ons. En je begint te twijfelen door alle theorieën of wat, welke leringen ook. Hij wil ons, laat je niet misleiden. Houd vast aan de dingen die Jezus Christus, die God ons geeft. Houd vast aan die genade. Behouden door genade alleen. Moest je behoudenis voor 1 millimetertje van jullie afhangen, dan ga je verloren. Want aan Gods heiligheid kan je niet voldoen. Daar slaag je als mens niet in. Hou je vast aan die genade. Wilt dat nu zeggen dat je kan doen wat hij wilt? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als je dat denkt, ja, dan heb je niet begrepen wat dat die genade inhoudt. Daar gaat het niet om. Maar houd vast aan die genade. Blijf uitkijken naar zijn komst. Houd vast aan die genade. Sla je wortels niet in deze wereld. Jullie zijn allemaal mensen en allemaal jullie hebben ook allemaal jullie nodig, net als ik. Maar sla je wortels niet in deze wereld vast. Want daar liep het telkens weer mis met de kerk ook. Met de katholieke kerk heeft een instituut geworden, protestant is er een instituut geworden. En laat ons opletten dat wij als evangelicalen ook geen instituut worden. Dat we die relatie met Jezus Christus, met God, vasthouden. Dat is belangrijk. Onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. We zijn hier allemaal te samengekomen om hem te loven en te danken. We zijn hier niet samengekomen omdat we ons met elkaar goed voelen. Dat mag ook wel hoor. Je mag blij zijn met elkaar. Maar we zijn hier met één doel samengekomen. Dat is Jezus Christus te eren, te loven en te prijzen. Dat is ons doel. Niet omdat wij behoren tot de VEG, ECV, VVP. Maakt mij niet uit. We hebben allemaal hetzelfde doel. Het eren van Jezus Christus. Dat is onze taak. Daarom komen we samen. Wees zeker van je behoudenis. Want ik kan u één ding verzekeren. Als u denkt in uw leven, ik kan doen wat ik wil. Het eerste dat u kwijt bent, dat is uw zicht op uw behoudenis. Kijk maar naar mensen die denken, ik mag doen wat ik wil. Het eerste wat ze verliezen, is eigenlijk de zekerheid van hun behoudenis. Want daar ben je aan te twijfelen. Dat is wat dat zonde en Satan in je leven kan doen. Lees je Bijbel en onderzoek de schrift. Is ook zo belangrijk. We worden overstelpt met leringen en met mensen die zeggen, en zo staat het in de Bijbel, en zo staat het, en zo is het. Dat is niet altijd zo. Het is niet omdat mensen afkomen met Bijbelteksten dat ze gelijk hebben. Lees altijd het geheel. Lees het volledige verhaal. En vraag af, biddend, Heer Jezus, wat wilt u mij persoonlijk zeggen? Ik lees de Bijbel voor mij. Ik moet de Bijbel niet lezen voor u of voor u of voor u. Nee, daar gaat het niet om. Ik moet de Bijbel lezen voor mij. En vragen, Heer Jezus, wat wilt u mij duidelijk maken? Ik denk dat wij als gemeente, maar ook als persoon, er moeten echt over waken om niet in slaap te vallen, zoals die 10 maagden. Want ze zijn alle 10 in slaap gevallen. Alle 10. En ik moet er echt, waak erover dat u niet in slaap valt. Blijf uitkijken naar zijn komst. Blijf staan op de genade. En zorg dat uw lamp brandt. Want dat is heel belangrijk. In de mens zitten altijd 3 stemmigen. Ik zal het altijd blijven zeggen. Je hebt de stem van jezelf. Je hebt de stem van de Satan. En je hebt je eigen stem. En je hebt de stem van de Heilige Geest. En het is verdraaid, verschrikkelijk moeilijk om onderscheid te maken tussen die drie. Hè? Geloof het maar. Daarvoor moet je de Bijbel lezen en daarvoor moet je bidden. En dan geeft God je genade en kracht om dat onderscheid te maken. Maar zorg dat die lamp brandende is. In 1500 heeft God weer duidelijk gemaakt, genade alleen. In de jaren 1800 en richt hij weer het christenblik op, ik kom terug. En hij legt ook weer de nadruk erop, wandel door de Heilige Geest, let op. En daar gaat een hele periode over. En of dat nu morgen de Heer Jezus terugkomt, of binnen 10 jaar, of misschien binnen 50 jaar, of misschien binnen 412 jaar, dat is iets dat ik gisteravond nog gelezen heb. Maar het kan ook zijn dat die Messiaanse Joden gelijk hebben dat het in september dit jaar is dat hij terugkomt. Oh, jongens, het is moeilijk, hè? Daar gaat het niet over. Verwacht hem. Wandel door de Heilige Geest en verwacht hem uit de hoge. En wees dankbaar dat je een toekomstblik hebt. Dat is belangrijk. Maar het is ook een waarschuwing aan ons als kerk. Zorg dat we niet meer in slaap vallen. En als een broeder tegen u in slaap zit, geef hem de schut. En zeg, hé, wakker worden. Jezus Christus komt, hij komt ons halen. Sta op die genade. Want geloof mij vrij, en dat merk ik zelf in mijn eigen leven ook, het lijkt er soms wel op in deze wereld dat alles, maar ook alles erop gericht is om ons zicht op die genade weg te nemen. Je hebt alle religies, zeg, je kan het zelf, of je moet het zelf bewerken. Maar het is zo niet. Het is puur genade. Je krijgt wat je niet verdient. En daar staan we op. En alles in deze wereld is erop gericht om ons dat af te nemen, die genade. Laat het je niet afnemen. Sta op de genade. Blijf erop staan. Op die genade. Laat je dat niet afnemen. Het is zo belangrijk. Blijf uitkijken naar zijn komst. En tracht te wandelen door de Heilige Geest. Want laat ons eerlijk zijn. Er wordt heel vaak gezegd. De geschiedenis leert ons dat de mens van de geschiedenis niks leert. Wel, dan zou ik zeggen, laat ons als evangelische christenen, of laat ons als christenen, het verschil maken en zeggen, ja, ik wil iets leren uit die geschiedenis en ik wil opletten. Want vergeet één ding, die 10 maagden, er zijn er 5 die binnen mogen in het feest, en die andere maagden komen naar die af. En ik had zo gedacht, ah ja, de Heer Jezus, ja. Als de Heer Jezus terugkomt, maar hij zegt, ik heb u nooit gekend, staat er. Er staat niet, ik ken u niet meer, hè? Dat staat er niet, hè? In de schrift. En ik heb het opgezocht, hè, want ik wou het zeker weten. Hè. Als ik iets vertel, dan ga je een kijken naar een Hebreeuwse lexicon ook. Hè. Daar staat, ik heb u nooit gekend. En daar gaat het om. Als u staat op die genade en u kijkt uit naar zijn komst en u wandelt door de Heilige Geest, dan kent hij u. En dan moet je geen zorgen maken. En ik hoop dat u dat meeneemt naar huis vandaag. Staan op de genade, kijken naar zijn komst en wandelen door de Heilige Geest. En dat zijn 3 dingen dat u moet vasthouden. En zeggen, dat wil ik doen in mijn leven. En dat was eigenlijk de boodschap voor vandaag. Amen.